Heili ging. Een serie nieuwe kloosters bouwen of een levensstijl. In het verleden is heiliging vaak opgevat als we moeten proberen om zo ver mogelijk bij de wereld vandaan te blijven. Ergens een plek creëren waar we niet beïnvloed worden door wat de wereld allemaal zegt of doet. En dat was dus een klooster. En u hebt genoeg gelezen over klooster dat u nu zegt, dat heeft ook niet geholpen. Natuurlijk was de bedoeling goed en wilde men niet meer in de wereld zijn, maar buiten de wereld staan en de invloed van de wereld voorkomen. Maar uiteindelijk heeft dat ook niets of vrijwel niets opgeleverd. Een levensstijl. De Heere God zelf noemt zich heilig. U vindt misschien, weet u dat, in het Oude Testament een zevental of een achttal uitdrukkingen over de naam van Yahwé. En één daarvan is dat de Heere heiligt. Yahwé, Makadesh, ik de Heere ben het die heiligt. Zo is de Heere. Dat hoort bij hem. Dat is zijn wezen. Hij voorziet ook. Hij is ook vrede. Hij is ook gerechtigheid. Hij is inderdaad meer dan wij denken. Maar hij is ook degene die heiligt. Dat is de Heere. Zijn wezen is zo. U vindt dat, als u dat wilt nakijken, in Exodus en in Leviticus. Exodus 31 en Leviticus 20, als u de moeite zou nemen om het op te zoeken. De Heere is het die heiligt. En u weet ook dat de heiligheid sieraad is voor het huis van God, Psalm 93. U weet ook dat er gezegd wordt, ik de Heere ben heilig, wees heilig, want ik ben heilig. Omdat de Heere heiligt, apart zet, heel bijzonder maakt, en hij zelf heilig is, heel uniek is, heel apart is, worden wij opgeroepen om dat ook te zijn. En nu zijn er heiligingsbewegingen ontstaan die daar een soort hoofdonderwerp van gemaakt hebben in prediking, in uitdragen. Een onderwerp van, ja, dan moet je dat niet meer doen en dat wel doen. Meer het lijstje, zal ik maar zeggen. Dit wel en dat niet. En daar kun je heel ver in gaan. Sommigen hebben daar hele opsommingen van wat wel kan en wat niet kan. Als u in Amerika een tijd terug zei dat u een gelovige was en u dronk nog een beetje en u rookte nog een beetje, dan zeiden ze dat, dat is helemaal niet waar, dat klopt niet, dat kan niet. In andere culturen moet je een baard hebben als je een volgeling van de Heer Jezus bent, als man. En weer andere culturen mocht dat juist niet, want dat paste niet. Met andere woorden, de meest verschillende dingen kun je tegenkomen als het om een lijstje gaat, als het om een opsomming gaat van. Nu willen we vanavond proberen om het wezen van die heiliging te raken. Ik probeer het. En ik wil proberen met u daarover na te denken. En ik begin met te lezen iets uit Deuteronomium 23, een heel gek stukje. Sommigen van u zijn wel eens op samenkomsten geweest waar ik dat gebruikt heb. Maar ik wil het vanavond ook gebruiken. Deuteronomium 23. En dan ga ik met u naar de brief aan de Hebreeën. En dan nog iets uit 1 Petrus. En dan nog iets uit hele opsomming. Maar eerst Deuteronomium 23. Vers 12. Deuteronomium 23 vers 12. Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven. Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Want de Heere uw God wandelt in uw legerplaats om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom zal uw legerplaats heilig zijn, zodat hij niets onbehoorlijks bij u ziet en zich niet van u afwendt. Een heel merkwaardig begin van heiliging. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de brief aan de Hebreeën. Dat doe ik dan maar op volgorde. Hebreeën, hoofdstuk 3 en dan 12. Hebreeën 3, één tekst maar, vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Heilige broeders. Hebreeën 12. De hele bekende tekst die u misschien uit uw hoofd kent. Vers 14. Hebreeën 12, vers 14. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. 1 Petrus, dus verder bladeren, eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 2. Aan de uitverkorenen die daar wonen, naar de voorkennis van God de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en bespringing met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Hoofdstuk 2, hetzelfde brief, hoofdstuk 2. Vers 9, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. En tot slot, Openbaring 22, het allerlaatste hoofdstuk van onze Bijbel. Vers 11, wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Denk nu niet dat we alle teksten over heiliging nu wel zo'n beetje gehad hebben. Dat we ze allemaal al gelezen hebben. Dat is niet zo. Er zijn veel en veel meer teksten over heiliging te vinden. En als u een hulpmiddel hebt in de vorm van een concordans, zoals dat heet, moeilijk woord, maar het is een boek waar alle teksten zo'n beetje in terug te vinden zijn. Of u hebt een hulpmiddel op uw computer, misschien een online Bijbel of zo, dan kunt u het woordje heiliging of heilig intoetsen en dan ziet u een opsomming waar je voorlopig nog niet over uitgelezen bent. Het gaat over gelovigen, mensen die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Mensen die weten dat ze leven uit God hebben, die ook doordat ze gaan geloven in de Heer Jezus of gingen geloven in de Heer Jezus, de Heilige Geest hebben ontvangen, inwonend in hun lichamen. De Heilige Geest die van hun lichaam zijn tempel, zijn huis wilde maken. Mensen dus die weten dat hun zonden weg zijn, hun schuld is vereffend. En mensen die echt kunnen zeggen, ik ben een kind van God en ik heb leven. Leven uit God. Mensen ook die hier op weg zijn naar. Die op weg zijn naar de Heer Jezus. Naar hem die zegt, ik heilig mijzelf voor hen. Johannes 17. En daarbij is eigenlijk al de toon gezet. Dat betekent nooit dat de Heer Jezus nog meer zonder zonde zou zijn. Hij is zonder zonde. Hij is de absoluut reine. De zonderloze. Het is dus niet zo dat de Heer Jezus zegt, nou, ik heilig mijzelf. Ik zal ervoor zorgen dat ik nog meer zonder zonde ben of zo. Het woord heiligen heeft ten diepste de betekenis van apart zetten. Apart gezet zijn. Geheiligd zijn. Verbijzonderd zijn. Een uniek gezelschap. Dat is wat we lazen bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 2. De heiliging door de Geest. Omdat de Heilige Geest in je is gaan wonen, ben je bij het lichaam van Christus, bij de gemeente gekomen. Maar er is op hetzelfde moment met jou iets bijzonders gebeurd. Namelijk God, de Heilige Geest, woont in jou en dat plaatst jou op een andere plek. Dat is al heiliging. Op hetzelfde moment ben je iemand anders. Een nieuwe schepping. Is het oude voorbij gegaan? Is het nieuwe gekomen? Het is allemaal anders geworden. En we moeten ons goed realiseren dat gelovigen niet gewoon lieden zijn die vroeger A leefden en nu een beetje AAA leven. Steeds een beetje beter. Steeds een beetje meer geheiligd. Steeds een beetje meer in de richting van de hemel. Totdat we een voldoende krijgen om daar uiteindelijk ook binnen te gaan. Heiliging is dat wat God gedaan heeft. Hij heeft jullie die geloven apart gezet. Tot een heel bijzonder gezelschap gemaakt. Heiliging door de geest. En dat staat niet alleen in de 1 Petrus 1, dat staat ook in 2 Thessalonicenzen 2, nog een tekst bijvoorbeeld, waar precies hetzelfde staat. In heiliging door de geest. Apart gezet. Heel bijzonder gemaakt. En de Heer Jezus, hij zegt, ik zet mijzelf ook in voor jullie. Ik zet mijzelf apart voor jullie. Ik ben er echt voor jullie. En ik wil ook daar in de hemel voor jullie zijn. U en ik zijn geheiligd, heilige broeders en zusters, heiligen, apart gezetten, omdat God de Heilige Geest, in ons is gaan wonen en van onze lichamen zijn tempel heeft gemaakt en ons in de richting van de Heer Jezus wil brengen. Dat is in de eerste plaats de bedoeling van heilig. Ik heilig. Ik de Heere ben het die u heiligt. Ik de Heere ben het die u apart zet. Ik de Heere ben het die het oude volk Israël apart gezet heeft. Ik heb van die stad mijn stad gemaakt. Ik heb van die geweldige streek mijn land gemaakt. Daarom heet het heilige land. Niet omdat het zonder zonde is of ooit zonder zonde geweest is. Maar omdat God zegt, dit is mijn gebied. Daar woon ik. Daar ben ik. Dus heiliging is in de eerste plaats dat wat God aan het doen is, omdat hij zich ermee verbindt. En dat is heel belangrijk. Veel belangrijker dan wij vermoeden, denk ik, op het eerste gezicht. Want je kunt zeggen, nou, dat is dan aardig. Oh, dus ik hoef niets te doen. Ik heb niets meer te doen. Ik kan dus maar raak leven, want ik ben toch een heilig iemand. Ik ben gewoon iemand met een stralenkrans om het hoofd. En de Heere God ziet mij zo als heel bijzonder. Nou, hij ziet u inderdaad als heel bijzonder. Dat klopt. Maar u moet nog even wachten met uw conclusie van ik hoef niks te doen. Want dat is ook niet helemaal juist. Ik moet wel wat doen. Althans, de Heilige Geest wil graag iets doen in ons. Dus er is wel te degen een stukje verantwoordelijkheid bij ons, maar het begint met wat anders. Het begint met wat God gedaan heeft in de Heer Jezus. U bent echt anders, gij geheel anders. Opnieuw geboren, wederom geboren, leven uit God en een hele bijzondere plek gekregen. En nu zegt de Bijbel ook, en dat is de tweede lijn, juist omdat jullie zo zijn, omdat dit zo is, omdat ik er woon, omdat ik er mijn verblijf heb, daar moeten jullie ook rekening mee houden. Want je kunt mij nooit annex maken met verkeerdheid. Daarom ben ik begonnen met dat hele merkwaardige stukje in Deuteronomium 23. Op het gevaar dat ik dat eerder een keer geventileerd heb, wil ik het toch zeggen. Je snapt het, hè? Ik weet niet of u allemaal in militaire dienst geweest bent. Nee. De oude man wel. Moest toen nog. Maar goed, bivak, weet je wel, een latrine, toch? Je moest buiten het kamp gebeuren een kuil maken en daar werd dan wel eens een plank overheen gelegd. En, nou ja, er waren geen deuren met zo'n schuifje, rood en groen en zo. U begrijpt wat ik bedoel. 6 miljoen Joden, Israëlieten uit Egypte gekomen. 6 miljoen, voorzichtige schatting. In het kampement, dat is een flinke camping. Een camping als de provincie Utrecht heb ik wel eens leren uitrekenen. Ja, toiletgebouwen. Nou, u gaat maar gewoon door. Denk nu maar rustig door. Nu zegt de Heere, maar ik wandel daar in die lege plaats. En omdat ik in die lege plaats wandel, is die lege plaats heel bijzonder. Daarom is die lege plaats een heilige plaats, omdat ik er ben. En je kunt hem niet verbinden met. Je kunt hem niet op de rij zetten van. Je moet altijd durven zeggen, Heere God, u bent de heilige, de verhevene. Als de engelen een beetje dichter bij de troon komen in Jesaja 6, dan zeggen ze, heilig, heilig, heilig is de Heere. En dat roepen ze niet daar alleen, dat vindt u ook in het boek Openbaring. Iedere keer als je een beetje in de richting van de troon van God komt, heilig, heilig, heilig is de Heere. En nu leven er 6 miljoen mensen. En de Heere God wandelt daar op die camping. Nu zeg ik het maar even zo, even voorzichtig. Je kunt niet gewoon eventjes al je troep ergens neergooien en net doen alsof het niet bestaat. Dat kan niet. Nee, buiten de legerplaats, daar moet een plek zijn. En jullie moeten allemaal een schopje bij je hebben in je uitrusting. Nou, we hadden dat in militaire dienst, hè? Zo'n pionierschopje, zo'n opvouwbaar schopje. Je kunt ze nog kopen in de dumpzaken. En misschien ook wel op andere plekken. Daarmee moet je een gat graven en daar moet je je uitwerpselen dan maar gaan bedekken. Zo staat het, hè? Ik wil niet populair doen. Maar de Heere God zegt, je kunt het toch niet maken dat ik daar wandel en deze troep tegenkom. Ik, de Heere, wandel in uw legerplaats. Maar ik ga door met dit verhaal. Er is iets wat weg moet uit jou en mijn leven. De dagelijkse ontlading, ontlasting. Ontlast. Dat kun je niet overal dumpen. Daar is een plek voor. Zal ik het anders zeggen? Buiten de legerplaats is een plaats waar jij met je prut naartoe kunt. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. U hoort het? En de Heere God heeft jou een schopje gegeven om met dat schopje daarheen te gaan. Je hebt een stukje gereedschap gegeven, een stukje middel gegeven, een stukje toerusting gegeven om inderdaad deze dingen te bedekken. Zal ik het anders zeggen? Jij hebt in je gereedschap, in je persoonlijke uitrusting, dat heette in militaire termen de PSU, persoonlijke standaarduitrusting. Jij hebt in je persoonlijke uitrusting een schopje, een mogelijkheid om dat wat weg moet, echt weg te doen. Zal ik het anders nemen? Zal ik dat schopje een andere naam geven? Belijdenis. Buiten de legerplaats. Golgotha lag buiten de legerplaats, dat weet u. Dat lag buiten de stad. Laten we derhalve uitgaan tot hem. Buiten de legerplaats. Zo eindigt Hebreeën 13. Laten we die plek gaan zoeken. Laten we die plaats gaan bezoeken. En laten we daar terechtkomen. 1 keer in het begin van onze geloofsroute? Nee. Ik denk dat de meesten hier met mij zeggen, elke dag. En dat is nu precies heiliging. Hiermee heb ik de toon gezet. Door een heel simpel, praktisch en heel goed te begrijpen voorbeeld. Niet eens van mezelf, maar het stond al in de Bijbel. Het was er al. Ken je dat plekje? Ben je er vandaag nog geweest? Heb je het schopje gebruikt? Heb je je gereedschap gebruikt om te zeggen, Heere God, dat had ik zo niet moeten zeggen. Sorry. Dat had ik zo niet moeten doen. Dat had ik eigenlijk zo niet moeten denken. Of daar had ik niet moeten komen. Of ik had wel een andere conclusie kunnen trekken. Dit is niet het lijstje, geliefde broeder en zuster, van en als je een beetje geloviger bent, dan heb je een geel jasje aan of zo. Of weet ik veel hoe. Dat zijn onze lijstjes. En die veranderen per generatie. Fietsen op zondag of niet fietsen. Kleuren, materialen, huisraad. We hebben dat allemaal al gehad. En er komen nog wel een paar. Dat komt allemaal nog. En u voelt al aan, daar zit het hem niet. Maar stel je voor dat we allemaal in het geel of allemaal in het donkerblauw of allemaal in het paarsachtig zouden zijn. Nou, en dan? Is het dan goed? Dat is het niet. Het is niet een vorm, een uiterlijk gedrag. Het heeft te maken met je hart. Het heeft te maken met je bestaan, met wie je bent. En als niet de prut die weg moet, elke dag weggaat, als je het schopje niet hanteert, want de Heere God woont in jou. En zoals het daar heel plastisch staat, ik kan toch niet met die troep van jou in aanraking komen, dat kan toch niet. Zo is het toch vandaag ook als de Heilige Geest in je woont. Hij woont in jou. En er zit prut, er zit verkeerdheid, er zit iets wat weg moet. Misschien wel elke dag opnieuw. Nou, dan moet je dat wegdoen. Dat moet je opruimen. Dat moet je wegdoen. Dat is heiliging. Waarom? Omdat hij er woont. Nou, dat is A. Hij is het die heiligt. Omdat hij er is, zijn we heiligd. Zijn wij bijzonder? Is ons verblijf uniek? Is er iets bijzonders aan de hand? 2. Omdat hij er is, moet dat wat bij mij weg moet ook inderdaad weggaan. Dat moet ik belijden, dat moet ik erkennen, dat moet ik bij het kruis brengen. Zo zou je dat ook mogen zeggen, dat moet ik dan ook wegdoen. Dat moet ik opruimen en dat moet ik niet één keer in mijn leven doen. Dat moet ik misschien wel elke dag doen. Nou, dat, als de kerk dat de dagelijkse bekering doet, heb ik daar geen moeite mee. Het is niet zo dat je, als je weer zondig je kind van God af bent. Dat staat nergens. Het volk van God moest elke dag misschien wel naar die plek gaan buiten de legerplaats. Maar ze werden niet, omdat ze daar weer waren, nu ben ik weer het volk van God. Nee, ze bleven wel volk van God. Maar dingen die niet klopten, die moesten weg. Nou, dat beeld wordt heel precies omschreven. Maar nu ga ik naar mijn volgend punt. En dat is de lijn die u vindt in de brief aan de Hebreeën. Ik kan eigenlijk geen duidelijker beeld krijgen van heiliging dan daar. En dat is op hetzelfde moment best een beetje moeilijk. Dus ik probeer het uit te leggen. De brief aan de Hebreeën. Ik heb daaruit gelezen uit Hebreeën 3 en uit Hebreeën 12. Die tekst uit Hebreeën 12, die is zo ongelooflijk moeilijk. Jaag naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zien zal. Nou, ga het maar uitleggen. Nou, daar kun je alles aan vastknopen. En als je niet doet wat wij zeggen, ja, dan is er geen heiliging. Zul je de Heere niet zien. Nou, sommigen hebben daar eeuwig heil aan gekoppeld. Als je niet leeft zoals wij dat zeggen, zoals wij dat zien, ja, dan kun je wel ploeteren, maar je komt er niet. Zonder de welke niemand de Heere zien zal. Staat toch? Staat er toch? Je kunt elkaar heerlijk om de oren slaan met dit soort teksten. Ik probeer het. We worden in de Hebreeënbrief gezien als geheiligd. Daarom, heilige broeders en zusters, apart gezetten. Het bijzondere gezelschap, gelovigen in de Heer Jezus. Zij die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, worden heel bijzonder aangesproken. Jullie zijn bijzonder. En dan komt er in die brief een enorme opzomming. Het gaat daar in eerste instantie om gelovigen uit de Joodse gelederen. Die kennen de overlevering, die wisten van de offers, die wisten van de hoge priester, die wisten van de tempel. Die hadden al die beelden. Er zijn enorme aantallen citaten uit het Oude Testament in die brief van de Hebreeën. Dat is geen brief in het Nieuwe Testament zo vol met aanhalingen uit het Oude Testament dan juist die brief. Ja, dat snap je ook. Die mensen die kenden deze geschiedenissen, die hadden deze geschriften, wisten daarvan. Stonden helemaal niet met een mond vol tanden toen dit gezegd werd. Ze zeiden, oh ja, iedere keer een aha-erlevenis zoals dat vandaag wel eens gezegd. Ja, dat is ook zo. En de gelovigen uit de Hebreeuwse families, uit de Joodse families, die krijgen het verschil aangeduid tussen wat er destijds nog in Jeruzalem te vinden was, in de lege plaats, en wat zij mochten gaan zoeken. Buiten de legerplaats. En daarom spoort Deuteronomium 23 met mijn verhaal uit het brief aan de Hebreeën. Ik heb niet zomaar dat opstapje genomen uit Deuteronomium 23. Binnen de legerplaats, zegt de schrijver van die brief, daar is nog een hoge priester. En of die nog Caiaphas heette of Annas, waarschijnlijk nog Caiaphas. En die hoge priester kun je nog aanspreken. Je kunt er naartoe gaan en je kunt die man iets vragen en die man geeft misschien ook een antwoord. Maar die man heeft destijds gezegd, Weg met hem. Hij is des doods schuldig. Die man. Die hoge priester. Die de Heer Jezus niet wilde. En die van de Heer Jezus zei dat hij door Beelzebul, de overste van de demonen, allerlei dingen heeft gedaan. En de hele priesterschare heeft ingestemd met wat die hoge priester toen zei. En die hele club heeft de hele volksmassa van Jeruzalem zover gekregen dat ze zeiden massaal, weg met hem, kruisigen. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Zover is het gekomen. En die Heer Jezus is buiten de legerplaats geslacht, gekruisigd. Nu, die Joodse gelovigen, die hadden het best moeilijk, maar die werden onterfd. Die werden door hun eigen familie als dood verklaard. En die konden hun erfenis dus inderdaad vergeten. Maar die werden ook met de nek aangekeken. En die kregen soms harde vervolging te verduren. Dat was helemaal niet makkelijk. En ze hebben ook de roof van hun goederen met blijdschap moeten aanvaarden. Dat is ook niet zo makkelijk. Het ging helemaal niet moeilijk. Het ging helemaal niet makkelijk toen. En die liepen gevaar dat ze weer een beetje meegingen van ja, het was in Jeruzalem toch ook zo aardig, zo onaardig nog niet. Het was toch een tempel, er was nog een hoge priester en er werd geofferd. En het was notabene door de Heere God zelf ingesteld. De Heere God had dat zelf allemaal vroeger gezegd, zo moest het en zo deden ze het daar. Dus we gaan maar weer een beetje mee en we gaan daar opnieuw meedoen met wat daar in Jeruzalem gebeurt. Wat betekent dat, zegt de schrijver van die brief, dat jullie eigenlijk vergeten wat er met jullie is gebeurd. Jullie zijn apart gezetten, geheiligden, door God geheiligd, maar nu laat je je inpakken. Nu laat je je inpakken door de publieke opinie en om het een beetje makkelijker voor jezelf te maken, ga je je weer in die richting begeven. En je gaat eigenlijk staan aan de kant van hen die toen riepen, kruisigen, kruisigen. Nog anders, nog scherper, in feite ga je door je houding nu zeggen, wat jullie toen gedaan hebben, dat was goed. Dat is de consequentie. Dat is heel scherp, maar dat is wel de consequentie. Maar nu wordt gezegd, jullie moeten niet kijken naar die man in Jeruzalem. Ja, dat zou best een aardige man zijn op het eerste gezicht, maar hij riep wel, Jezus? Nee, die willen we niet. Maar jullie moeten kijken naar iemand anders. Jullie kijken naar de hoge priester die daar in Jeruzalem is. Jullie moeten kijken naar de hoge priester die nu in de troon van God is. Heilige broeders, beschouw de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. Je moet naar hem kijken. Ja, dat is de ordening van Aaron, dat is de familie van Aaron, dat zijn de lijnen van Aaron en verder. Maar onze hoge priester is een hele andere, dat is naar de ordening van Melchizedek. Moeilijk worden. Ordening van Melchizedek. Het heeft te maken met echt iemand anders. En jullie kijken naar het offer daar, op het tempelplein gebracht. Jullie moeten niet kijken naar het offer. Jullie moeten kijken naar het offer. En het offer is niemand minder dan de Heer Jezus. Kijk maar, buiten de legerplaats, daar is het gebeurd. En jullie kijken naar die priesters die daar in de tempel mogen, voor een klein stukje, heel klein stukje. En dan komen ze bij een gordijn en dan mogen ze niet verder. Jullie moeten kijken niet naar die priesters. Jullie zijn zelf priesters. Jullie zijn uitgenodigd om priesters te zijn. Jullie kijken naar Jeruzalem, je kijkt verkeerd, je moet naar een hele andere hoge priester kijken. En dan naar een heel ander offer en naar een hele andere bediening. En dat is in de brief aan de Hebreeën terug te vinden. Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Echt waar hoor. Dit is heel summier, maar dit is precies de kern van die brief. Dan komt hoofdstuk 10. En hoofdstuk 10 zegt, heilige broeders, priesters, laten wij toetreden, daar wij dan een grote priester over het huis van God hebben, laten we naderen. Dan gaan de gelovigen niet zeggen, ja, daar in Jeruzalem, daar is een hele priesterfamilie en die mogen een beetje dichterbij komen. Nee, nee, jullie gelovigen, jullie die heilig zijn, die door God apart gezet zijn, die heel bijzonder gezegend zijn, jullie mogen naderen. Niet zij mogen naderen en wij moeten op afstand blijven staan, maar jullie zelf mogen naderen, jullie zijn zelf priesters geworden. Let op de grote priester over het huis van God. Let op, heilige broeders. Kijk uit wat er met jullie mag gebeuren. Jullie mogen naar binnen gaan. En stoppen we dan in het heilige? Of mogen we dan nog verder? Nee, er mag nog verder gegaan. Er is een nieuwe en een levende weg door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees En we hebben die grote priester over het huis. Laten wij naderen, laten wij toetreden. Laten wij toetreden. Het wordt nog iets moeilijker. Maar u moet het weten. Dat woord laten wij toetreden wordt in Hebreeën 10 vers 25 vertaald met de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Nou, daar heb ik vroeger grote moeite mee gehad. Dat heb ik ook wel eens verteld. Ja, daar werd ik mee om de oren geslagen. Dan ben je met vakantie in Italië. Je verstaat geen woord Italiaans. Maar de dominee zei de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Nou, ga je maar. Toch? U deed het anders? Ingeblikte dominee mee of zo? Bandje mee? Kan ook. Ik weet niet hoe je ermee omging. Maar, en de hele goede dominee die zeiden ook nog, ja, je moet ook niet naar die kerk en naar die kerk, maar je moet wel naar onze eigen kerk natuurlijk. Nou ja, als die dan niet in de 25 kilometer in de omgeving was, ja, dan moest je dan maar 100 kilometer rijden, maar je moest wel naar die kerk, hè. Dat hoorde zo. U hebt dat probleem nooit gehad. Nou, gelukkig. Oh, ik ben... Men zijn niet in Italië geweest. Nee, die willen niet Rooms-Katholiek zijn. Die zijn dus niet naar Italië gegaan. Nou, ga dan naar Genève. Stad van Calvijn. Hetzelfde verhaal. Maar wat ik nu zeggen wil is het volgende. Die onderlinge bijeenkomst mochten we niet verzuimen. Dat mag niet. Maar het woord onderlinge bijeenkomst komt maar twee keer voor in de Bijbel. Daar in Hebreeën 10. En in 2 Thessalonicense 2 vers 1. 2 Thessalonicense 2 vers 1. Wij zeggen u dit, broeders, wij bidden u dit, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Onderlinge bijeenkomst. Bijeenvergadering tot hem. Precies hetzelfde woord. Twee keer in het Grieks word je episynagoge, bijeenvergadering tot hem. En in 2 Thessalonicense 2 vers 1 gaat het over onze bijeenvergadering tot hem. Ons gaan naar hem. Ons komen bij hem. En ja, daar zullen we hem zien zoals hij is. Wat zegt de Bijbel? Weet je dat er nu op aarde een mogelijkheid is om hem te zien. Om bij hem te komen. Om in zijn nabijheid te zijn. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Aha. Is dat om 10 uur 's ochtends? Nou ja, 9:30 mag ook. Is dat één keer in de week? Nee dus. U voelt waar ik naartoe wil. Dat mag jij genieten elke dag. En misschien wel 5 keer per dag. Dat is hetzelfde als laten we tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Bij hem komen. Bij hem zijn. Even apart met hem. Ik ken genoeg die de werkvloer... Als een nare plek ervaren. De herrie en de woorden en de sfeer soms. Er zijn ook andere werkplekken. En dat je soms het idee hebt, heren, mag ik even met u alleen zijn, waar dan ook. Desnoods, ja, vul maar in. Ik heb het vaak gezocht. Even die deur dicht. Met hem alleen. Een bijeenvergadering. Oh ja, u wilt dat niet zeggen dat dat een... Nee, dat was geen kerkdienst. Nee, maar het was wel samen met hem. Het was wel uniek. Het was wel heel bijzonder. Even apart met hem. Nu zegt die brief aan de Hebreeën. Gelovigen uit de Joodse gelederen, moet je goed horen. Jullie moeten in zijn richting gaan. Jullie moeten het verlangen hebben om bij hem te zijn. Laten we toetreden. Laten we dat doen met een waarachtig hart. Laten we dat doen in volle verzekerheid des geloofs. Laten we ook onze lichamen reinigen. Inderdaad, laten we toetreden, want we willen een ontmoeting met hem hebben. En ieder die een ontmoeting met hem wil, die reinigt zich, omdat hij rein is. En ieder die hem wil zien, zal heiliging kennen, omdat hij de heilige is. Dat is niet het lijstje, dat is iemand, dat is een persoon. Dat is niet een aantal raakt niet en smaakt niet aan dingen. Raakt niet, smaakt niet en roer niet aan dingen. Maar dat is iemand, dat is een persoon, dat is de Heer Jezus zelf. Stel je nu eens voor dat jij en ik hier op aarde leven en we horen nu de Hebreeënbrief, zo heet die dan moeilijk, zeggen, nader, jullie zijn priesters. Jullie mogen naar hem gaan. Jullie mogen bij hem zijn. Jullie mogen, omdat hij zelf voorop gaat, omdat hij zelf de weg heeft geopend. Hij zelf is die nieuwe en die levende weg. Hij zelf heeft dat gedaan, geregeld en jij mag nu naar binnen gaan. Nu staat er, laten we de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Wat betekent dat daar? Dat betekent, er komt een dag dat we daar bij u zullen zijn, Heer Jezus. Maar wij richten ons op die dag. We zijn bezig met die dag. We zijn gelovigen die zich helemaal focussen op het moment dat we daar bij u zijn. Met u daar naar binnen gaan. Met u in het Heilige der Heiligen komen. Met u daar in de troon van God zijn. En daar ineens de glorie van de hemel zien. Daar zullen we zijn. Dit is de belijdenis van hetgeen wij hopen. Dat willen we onwankelbaar vasthouden. En laten we op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. Oh, dat is niet elkaar helpen alleen bij het verhuizen en bij het sjouwen. Je mag best behangen, alles mag. Maar dat staat er niet. Als je nu zegt, we willen op elkaar acht geven, dan is het niet, oh, zo zijn onze manieren. Denk erom, alleen in een blauw jasje. Nee, onze manieren zijn, als je dit niet meer beleeft, probeer dan weer mee te komen. Dat is op elkaar acht geven. Dat is niet, laten we zeggen, elkaar bekritiseren van, je liep niet goed. Dat is erop letten dat mijn broeder, zuster ook meekomt naar hem toe. In zijn richting. Dat is heiliging. En natuurlijk zal het zo zijn dat je dan je lichaam inderdaad voor God stelt en zegt, Heere God, is er bij mij een schadelijke weg? Is er bij mij iets wat weg moet? En als dat wel zo is, belijden, erkennen. Snap u Deuteronomium 23 nog een keer? Buiten de legerplaats kom je vanzelf twee dingen tegen. A, de plek waar jij met je prut naartoe kunt. B, waar hij zelf is. Daar gaat het om. Op hem gericht zijn. Heiliging betekent dat je verlangt naar hem. Dat je gericht bent op hem. Dat je je niet laat afbrengen van hem. Dat je daarop gericht bent. Jaag naar heiliging. Zonder de welke niemand de Heere zien zal. Aha, daar heb je het. Heiliging betekent op hem gericht zijn. Want als je dat niet hebt, dan zie je hem niet. Dan mis je de boot. En er wordt niet eens verondersteld dat een gelovige dat niet zou kunnen. Of dat niet zou willen. Hier gaat men ervan uit dat een gelovige niets anders wil dan hem zien, op hem gericht zijn. Dat is de taal van de brief aan de Hebreeën. En in hoofdstuk 10, en daarom worden er geloofshelden in hoofdstuk 11 aangevoerd. Die hebben het ook allemaal niet gezien. Die hadden het best moeilijk, dat was heel zwaar. Sommigen werden in stukken gezaagd, anderen hadden het inderdaad Spaans benauwd. Verschrikkelijke dingen zijn er gebeurd, maar ze waren op hem gericht. Daarom dan, wij zullen ook een wolk van getuigen van Hebreeën 12 rondom ons hebben. Laten we de wedloop lopen die voor ons ligt. En laten we zien op hem. Laten we ons helemaal richten op hem. Vestigt uw aandacht op hem. Ja, op hem. Dat is heiliging. Als ik tegen u zeg, heiliging betekent dat je programma A wel ziet en programma B niet ziet. Dan heb u misschien deze week een opdracht en u gaat zich daaraan houden. Iemand in huis schakelt het verkeerde station in en u ziet het toch. Oh, de hele week weer naar de knoppen. En morgen ontmoet u iemand die zegt, ja, nee, die datum is wel een aardig verhaal, maar dat is niet programma A en programma B, dat klopt niet. Nee, programma X en Y. Nou, die heeft weer een ander verhaal. En van de een moet je aan de linkerkant lopen en van de andere moet je aan de rechterkant van de weg lopen. Een beetje even gewist loopt alleen aan de rechterkant van de weg. Maar rechts is beter dan links, staat in de Bijbel. Zei ik ook een keer op een politieke bijeenkomst van de PvdA, maar dat kwam niet over. Er staat in de prediking, echt waar hoor. De geest van de dwaze richt zich naar links en de geest van de wijze richt zich naar rechts. Nou, ik zei dat zo. Nou, ik had het gelijk gedaan. Maar dit soort dingen kom je tegen. Al die voorschriften hebben tot op heden eigenlijk alleen maar kloosters gebracht. Groepen. Clusters van mensen die in een bepaalde setting bij elkaar kwamen en zeiden, zo zijn onze manieren. Met of zonder trappisten, drank. Ja, dat is toch zo. Dat bleef er over. Maar wie is het nu? Wie zet ons nu apart? Waarom zijn we nu apart? Omdat de Heilige Geest in ons woont. En omdat de Heilige Geest wil dat we hem zien. En bij hem zijn. En voor hem leven. En op hem gefocust zijn. Echt op hem gericht zijn. Dat is heiliging. Die vuil is en wordt er nog vuiler. Die heilig is. Die heilig is er nog. Nog meer op hem richten. Dat is de insteek. En als je heiliging hebt, dan zul je hem zien. Want dat betekent dat je helemaal op hem gericht bent. En dat je hem ziet. Hem. O Heer Jezus, u bent het. Daarom zegt de geest, kom. En dan zal het ook zo zijn dat de bruid zegt. De geest en de bruid zeggen, kom. Heer Jezus, we willen u zo graag zien. Heiliging is hem zien. En de hele brief aan de Hebreeën ademt die sfeer. En dat spoort, dat snapt u met Deuteronomium 23, helemaal. Daarom is het zo essentieel. Waarom moet heiliging? Nou, om op hem gericht te zijn. En als wij vandaag ingepakt worden door de dingen van deze wereld, door de verkeerdheid, door de zondige dingen. En die dingen, die zijn er. En ik heb geprobeerd dus duidelijk te maken dat dat nu precies is wat je elke dag misschien wel weer buiten de legerplaats bij de Heren moet brengen. En zei, Heren, dachten we eventjes goed vroom te zijn vandaag en het valt me even zwaar tegen. Nou ja, ik zeg het een beetje raar, maar je hebt je voorgenomen om niet uit je vel te springen, om niet boos te reageren en dan gebeurt het toch. Of je hebt je voorgenomen om geen verkeerde gedachten toe te laten in je bovenkamer. En je draait je om en het is toch zo. En je wilt die beelden van vroeger, die je vroeger op je netvlies had, nooit meer zien, nooit meer terugzien. En ineens komt er een bushalte voorbij en er hangt een plakkaat in. Het is weer mis. Het is weer hetzelfde. Het is weer terug. Je bent weer helemaal van je slag. Hoe doe je dat dan? Heer, ik moet even buiten de legerplaats zijn. Sorry hoor. Ik wil even met u alleen zijn. Want ik wil u zo graag zien zoals u bent. Ik wil zo graag op u gericht zijn. Ik wil op u gefocust zijn. Ik wil u verlangen. Heer Jezus, ik wil u zien. Onze bijeenvergadering tot hem. Gelovigen, broeders en zusters, we zijn op hem gericht. En daarom blijven we niet hier. De hoop van de kerk is niet dat het hier een beetje beter wordt. Dat we een programma krijgen, een regeringsprogramma zijn waarin iedereen gewoon welvaart heeft. Dat is niet zo. Onze hoop is niet dat het allemaal goed gaat hier in Nederland of in de omgeving waar we zitten. Onze hoop is Christus zelf, de Heer Jezus. Hij. En hij heiligt zich voor mij. En ik wil mij heiligen voor hem. Aha. Betekent dat ik daarna nooit meer zondig? Dat ik A niet meer doe, B niet meer doe, C niet meer doe? Nou, misschien doe ik dat niet meer, dat kan. Maar ik wil op hem gericht zijn. Heiliging is beslot gekoppeld aan hem. Dat was het al aan het begin. Omdat hij er is, is het een heilige plek. En mijn leven is op hem gericht. En omdat het op hem gericht is, is mijn leven heilig. Heiliging. Dat is de insteek. Niet nieuwe kloosters. We hebben ze al gehad. Maar wel mensen die voor de Heer Jezus gaan. En die durven zeggen, Heer Jezus, we zouden zo graag voor u willen leven. Een priester, een grote priester hebben wij over het huis van God. Laten we naderen. Laten we toetreden. Laten we op hem gericht zijn. En we willen die onderlinge bijeenkomst, zolang we hier op aarde zijn, niet verzuimen. Dat betekent niet de zondagse dienst. Ja, ook. Ik hoop dat u het ook daar ervaart. Maar dat betekent het niet alleen. De zondagse dienst is ook zo. Maar het is ook op maandagmorgen. En ik hoop ook op dinsdagavond. Waar u bent, Heer Jezus. Waar ik een ontmoeting met u kan hebben. Onderling in bijeenkomst. En laten we op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. En laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Hij zal het ook doen. De Heer Jezus. Op hem gericht zijn. Een Maranatha christen is iemand die op de Heer Jezus gericht is. Die zegt, Heer Jezus, kom. Ik wil u zo graag zien. Ik wil u echt ontmoeten. Ik wil bij u zijn. Heer Jezus, u bent het en u bent de enige voor mij. Dat is heiliging. Omdat God heilig is, ben jij heilig. En hij wil dat jij nu in je route naar hem toe je realiseert dat hij de heilige is. En daarom kan Johannes schrijven, als we denken aan zijn komst, aan de hoop, en ieder die hoop op hem heeft, reinigt zich, gelijkerwijs hij rein is. Dat betekent, ja, als ik me realiseer dat het om hem gaat, dan kan er ook geen prut blijven liggen. Maar weer dat beeld van het begin. De Heere zegene jullie en heilige zijn woord in jullie denken, in jullie hart, in jullie overwegen. En laat ons leven alsjeblieft op hem gericht mogen zijn.